In Johannes 11 zijn wij terecht bij een van de hoogtepunten eigenlijk uit het Johannes-evangelie. Het hoogtepunt is natuurlijk eigenlijk de dood en opstanding van Christus. Maar direct daarnaast en in verband daarmee spreken we dan ook over de dood en opstanding van Lazarus. Dat is namelijk eigenlijk het hoogtepunt van het Johannes-evangelie. Ik lees daar een gedeelte van. Johannes 11 vanaf vers 1... En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggen de Heere, zie, die gij lief hebt is krank. En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij en daarna zeide hij tot hem, Lazarus onze vriend slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven. En ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt, doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn mededischipelen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als ze hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal wederop staan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zal. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk zeggende, de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in de vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastelijk opstond en uitging, volgden haar zeggende, zij gaat naar het graf, opdat zij al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zeide, waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem, Heer, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken, dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was erop gelegd. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heer, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvenen lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als ze dit gezegd had, riep hij met grote stemmen: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Zover. Ja, een uitgebreid verhaal, mag ik wel zeggen. De verhalen worden trouwens steeds uitgebreider, denk ik wel eens. Want het vorige teken was dat van de genezing van de blindgeborenen. En het was ook al zo'n uitgebreid, gedetailleerd verhaal geworden. Gedetailleerd verslag. Ik geloof inderdaad dat we hier te maken hebben met het hoogtepunt uit de geschiedenissen van zoals die hier in Johannes vermeld worden. Het is omdat hierna in Johannes 11 ook gesproken wordt over dat de Joden beraadslagen om Jezus te doden. Dat is het laatste deel van Johannes 11. En daarna vinden we de geschiedenis van de gebeurtenissen in de zogenaamde Leidersweek. Dat wil zeggen, in Johannes 12 krijgen we te maken met de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat was een volle week voor zijn opstanding uit de dood. Het begin van de Leidersweek dus. En wat er dan nog verteld wordt, dat is natuurlijk wel veel in hoofdstukken gerekend. Maar wat er dan verteld wordt, heeft allemaal te maken met wat in eerste plaats te maken met wat de Heer zei tot zijn discipelen in de opperzaal. Dan wordt als het ware de rest van de geschiedenis een besloten zaak. Een zaak die ook niet in publiek wordt besproken, maar alleen aan zijn discipelen. En dat eindigt dan in het hoge priesterlijk gebed van Johannes 17. En daarna vinden we de geschiedenis van zijn gevangenneming tot aan zijn opstanding, uiteraard. Zodat dit het laatste teken is wat dan zo vermeld wordt voor zijn dood. Het is een hoogtepunt. Dat kan al niet mis, zeker niet als we begrijpen waar het werkelijk over gaat. Want waar het werkelijk over gaat, dat staat er weliswaar niet bij. Maar het wordt natuurlijk uitgebeeld in dit teken. We zijn hier namelijk terecht bij de bekende familie. De Joodse familie waar de Heer in huis was wanneer hij in Judea was. Namelijk in Bethanië op de Olijfberg. Het huis van Lazarus, dat was dan de broer. En dan Maria en Martha, de twee zusters, bij wie hij bij wie hij dikwijls was, kennelijk als hij in Judea was. En bij wie hij ook gelogeerd heeft gedurende de Leidensweek, zal ik maar zeggen. Dit gaat er overigens aan vooraf. Dat is een eerdere zaak. Want die Leidensweek, dat begint dan pas in Johannes 12, eigenlijk vanaf vers 12. Maar het blijkt dat hij in die laatste dagen van voor de kruisiging inderdaad elke avond Jeruzalem verliet, terugkeerde naar de Olijfberg, want dat is wat er dan bij gelegenheid staat. Maar kennelijk was dat dan toch in Bethanië, op de Olijfberg. En het huis waar hij dan vernachtte was inderdaad het huis van Lazarus, Maria en Martha. Dat is van belang om te zien, omdat daarmee meteen de aard van deze geschiedenis bepaald is. De zaak is namelijk dat we hierna te maken krijgen met de zogenaamde intocht in Jeruzalem, die geen intocht in Jeruzalem was. En dan loop ik natuurlijk op de dingen vooruit. Ik kan het ook niet helpen. Maar hier in het Johannes-evangelie, zeker in deze geschiedenis, wordt op de dingen vooruit gelopen. Hè? Ik moet het dus ook wel doen. Kijk, als je bijvoorbeeld leest vers 2 van Johannes 11, dan staat daar: Maria was degene die de Heer gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Nou ja, toen ze dat deed, de voeten van de Heer zalven en afdrogen met haar haren, toen was Lazarus niet krank, toen was Lazarus al weer opgewekt zelfs. Want het komt pas later. Dat staat namelijk pas vermeld in Johannes 12. Het eerste gedeelte dus, hè, van Johannes 12. Dat moet nog verteld worden, maar deze geschiedenis van de opwekking van Lazarus wordt nu meteen in vers 2 in verband gebracht met de gebeurtenissen van hoofdstuk 12 en verder. En dat kan best een jaar of langer later geweest zijn, hoor. Staat er niet bij. En wat die volgorde van gebeurtenissen betreft, weten we inmiddels al lang dat in Johannes de dingen tamelijk door elkaar gegooid worden. chronologisch althans, hè, daar gaat het om, chronologisch. Hij houdt wel een volgorde aan, maar niet de chronologische volgorde. Want er zijn inderdaad andere volgorden, hè, dan de chronologische. Hoe dat ook zij, er wordt vooruitgegrepen op wat hier later komt. Zodat ik dat ook maar even doe. Er staat van Maria, ze heeft de Heer gezalfd. Inderdaad, maar dat staat pas in Johannes 12. Het eigenaardig is overigens, dat later zal blijken wanneer we het erover hebben, dat die gebeurtenis hier in Johannes 12 kennelijk wel op de juiste volgorde vermeld staat. De volgorde ook in verband met de dagen die daarop volgen. Terwijl diezelfde zalving in andere evangelie juist weer niet op de chronologische volgorde staat. Maar goed, daar hebben we nog wel eens over. Heel merkwaardig, maar hier dus wel. Maar je zou toch de indruk krijgen dat het hier ook wel aardig geweest zou zijn als die zalving in Betanië, dat die eerder vermeld zou zijn geworden dan de opwekking van Lazarus. Daarom wordt het hier ook aangehaald. Maar goed, het wordt vooruitgeschoven, dus we zullen het er nog wel over hebben. Maar de gedachte is deze, dat we te maken krijgen met de Heer in het huis van Lazarus en Maria en Martha. Lazarus wordt lang niet altijd erbij genoemd, hè. Bij een andere gelegenheid gaat het ook alleen maar om Maria en Martha, weet je wel. Martha die aan de afwas was. Dat heb je als je zo heet, dan moet je wel. Daar hebben we het nog over. Ja, en Maria die gewoon maar aan de voeten van de Heer Jezus zat. Dat heb je als je zo heet. Maar daar hebben we het nog wel over. Ja, is zo. Hè? Nou goed, maar het waren in ieder geval twee zusters. Hoorden bij elkaar. Maar dan, daar in huis logeert hij, dat is dus min of meer zijn thuis, en het hoofd van dat huis heet Lazarus. In zekere zin, met een beetje goede wil, betekent het dus dat als de Heer daar in huis is, dat hij dan hiërarchisch, of weet zoiets, hè, onder Lazarus staat. Dat is het hoofd van de familie daar, wat vreemde familie denk ik wel eens, één broer en twee zussen in dat huis, maar niettemin. Zo was het nu even, want Lazarus was het hoofd van die huishouding kennelijk. En als de Heer daar kwam, was hij daar een ondergeschikt. Merkwaardig genoeg. Nou goed, dat komt straks. Daarna vinden we de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem. Dat is Johannes 12, vanaf vers 12. En ik moet altijd weer hetzelfde zeggen. Helaas, er staat altijd intocht in Jeruzalem. En dat was het nou juist niet. De titel is niet onjuist helemaal, maar wekt in ieder geval de verkeerde indruk. Want die ging weliswaar naar Jeruzalem en kwam ook in Jeruzalem. Maar het verhaal wat wij kennen als de intocht in Jeruzalem was geen intocht in Jeruzalem. Omdat die toch niet verder ging dan tot aan de afgang, heet dat. En het woord zegt het al, denk ik wel eens. Kun je het goed onthouden, hè? De afgang. De afgang des Olijfbergs. En daar hield het verhaal ook op. Om de eenvoudige reden dat men bij de afdaling van de Olijfberg inderdaad op een gegeven moment Jeruzalem te zien krijgt. En de Heer zag toen Jeruzalem ook en die kon het zicht van de stad niet verdragen. Dat is ook wel te begrijpen, omdat hij wist dat hij, zal ik het nou eens anders zeggen, dat hij op diezelfde plaats ook eens een keer zou staan. Dat moet nog gebeuren overigens. Het zou me niet verbazen als dat ook zelfs letterlijk was, rijdend op een ezel. Nee, dat zou me niet verbazen als het ook letterlijk zo was. Het staat per slotverrekening Zacharieën 9. En dat hij dan de stad zal zien, dat wil zeggen dat wat er van over is. Want op dat moment is hij getuige van de verwoesting van Jeruzalem. Dat is wat hij dan zien zal. He, Zacharieën 9. En meer in het bijzonder natuurlijk Zacharia 14. Dat spreekt over de wederkomst van Christus aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is ook interessant, omdat dit gebeurde, deze zogeheten intocht gebeurde, op de laatste dag van de 69ste week van Daniel. Ja, dat is een wat moeilijke rekensom, maar ik laat hem dan nog maar even liggen. Maar zo is het nou eenmaal. Maar als de Heer komt aan het eind van de 70ste week van Daniel, zal dat zijn op dezelfde datum, maar natuurlijk in een ander jaar. Nou ja, denk ik. De 10e van de eerste maand. Waarbij inderdaad Jeruzalem zal verwoest worden. Omdat de heidenen, al de heidenen, ter strijde verzameld zouden worden tegen Jeruzalem. En de stad verwoest zou worden enzovoort. En te dien dagen, Zacharieën 14, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En ik neem aan dat Zacharia 9 er ook op van toepassing is. En daar staat inderdaad dat hij zal komen op die ezel. Hè? Los van de overdrachtelijke betekenis die me heus niet ontgaat. Hè? Maar los daarvan kunnen we toch vaststellen dat dat soort profetieën gewoon ook letterlijk vervuld worden. En ik zou niet weten waarom dat ook niet in de toekomst zou gebeuren. Nou, al die gedachten bij elkaar zijn voldoende reden om voor de Heer, voor zijn ontroering, ik gebruik het woord uit de Statenvertaling dan maar, dat wil zeggen, hij weent over de stad en kondigt dan inderdaad het oordeel aan. Niet omdat hij het nodig vindt om te dreigen of zo, maar uiteraard omdat dat op dat moment zijn gedachten zijn. Hij weet wat er zal gebeuren en hij zegt dus ook waar hij op dat moment aan denkt. Hij kondigt het aan en dat betekende daarmee de feestelijke tocht over de Olijfberg naar Jeruzalem. Moet ik zeggen, van de Olijfberg naar Jeruzalem, die tocht die wordt afgebroken. Dus was het geen intocht in Jeruzalem. En kon me nou niet laten vertellen dat er staat, en als hij in Jeruzalem gekomen was. Ja, hij is in Jeruzalem gekomen, ja. Natuurlijk. Maar daarom heet het nog niet intocht in Jeruzalem, hè. Het was een tocht naar Jeruzalem, die niet verder reikte dan over de Olijfberg. Het was trouwens over de Olijfberg, hè. Je mag aannemen van Bethanië op de Olijfberg in de richting van Jeruzalem, totdat hij de stad zag bij de afdaling van de Olijfberg en daar hield het op. Hij kwam dus niet verder dan de Olijfberg, zodat het meer een tocht was over de Olijfberg, want dat was het letterlijk, dan dat het een tocht was in Jeruzalem. En eerlijk gezegd, eigenlijk is het het tegenovergestelde, zeker als je de typologie ervan kent, want waar het om gaat is juist dat de Heer niet in Jeruzalem kwam en dat er geen feest werd in Jeruzalem en dat men weliswaar riep gezegende zonen David zijn gezegend die komt in de naam des Heren, jawel, maar niet in Jeruzalem maar op de Olijfberg, want de zaak is dat de Olijfberg, al was het maar op grond van deze argumenten, een beeld is van het verborgen koninkrijk van Christus, het koninkrijk namelijk niet in Jeruzalem maar buiten Jeruzalem. En beter nog, voor Jeruzalem, want dat is de uitdrukking die dan ook voor de Olijfberg gebruikt wordt in Zacharia 14. He? En dat wil zeggen, voordat het koninkrijk komt in Jeruzalem, komt het op de Olijfberg. Met andere woorden, deze tocht over de Olijfberg is eigenlijk een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin het koninkrijk wel gekomen is, of moet ik zeggen opgericht is, maar waarin het voor Jeruzalem althans nog verborgen is. En het wordt aan Jeruzalem pas geopenbaard na de verwoesting van Jeruzalem. En dus hield inderdaad die tocht op. Maar de plaats Bethanië op de Olijfberg is dus inderdaad uitbeelding van, wat ook de hele Olijfberg eigenlijk voorstelt, een verborgen koninkrijk. Het is ook het huis waar de Heer was bij Lazarus, Maria en Martha. En dat huis, wat het begrip huis veronderstelt afzondering, hè? Heel fundamenteel. Een huis is een twee. En een huis wil dus zeggen dat er tweedeling is. Namelijk scheiding tussen dat wat binnenhuis is en dat wat buitenshuis is. En wat binnenshuis is, is niet publiekelijk, niet openbaar, maar integendeel verborgen. Daar is een huis voor om dingen te doen die je nou helemaal niet in het publiek doet. Hè? Nou goed, een huis is daarmee de uitbeelding van het huis van in Bethanië is daarmee de uitbeelding van het verborgen koninkrijk. Daar komt het neer, en daarmee van de gemeente. En dat geldt niet alleen voor het huis, maar het geldt zelfs voor heel Bethanië. Bet is ook een huis, hè? Bethanië. Bet is een huis. En Ani, daar ben ik, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is het uitgebreide, hoe heet het, persoonlijk voornaamwoord. Eerste persoon enkelvoud, hè? Ani, ik namelijk, hè? Het huis, ik ben het huis, of het huis ben ik. Dat huis is uiteraard gewoon de gemeente waarvan wij deel uitmaken, met andere woorden. Wij bevinden ons eigenlijk in het huis van Lazarus, Maria en Martha. En de tocht later over de Olijfberg, nou ik het erover heb, kan ik het ook iets gedetailleerder zeggen dan gebruikelijk. De tocht vanuit Bethanië of vanuit het huis in de richting van Jeruzalem die afgebroken werd, dat is eigenlijk de uitbeelding van wat er ook gebeurde in de dagen van, in het algemeen van de eerste komst van Christus, maar meer in het bijzonder is het de uitbeelding van de geschiedenis van Handelingen, waarbij het koninkrijk gebracht zal worden aan Jeruzalem en geheel Judea, om het maar eens zo te zeggen, maar zonder succes. Dat wil zeggen, het koninkrijk zou openbaar worden, maar men beliefde het domweg niet. Het was er eerst wel, heel fundamenteel, maar het werd niet openbaar. Het is precies hetzelfde als Jozef in Egypte in het huis van Potifar, maar in dat huis van Potifar met die vrouw van Potifar, dat werd niks. En dus kwam het ergens anders terecht. In dat geval in het andere huis van Potifar. Wat bleef het huis van Potifar, hè? De gevangenis dus, hè? Ja. Dat is precies zo'n soort geschiedenis. En eens even kijken. Betekent dan ook dat het huis op de Olijfberg van Lazarus, Maria en Martha, zoals ik het nu heb uiteengezet, in het algemeen de uitbeelding is van de gemeente. Bedenk dan ook dat als in Matthäus 24 en 25 de Heer zijn beroemde tweede bergrede, zoals de Engelsen het noemen, Second Sermon on the Mount, hè, ofwel als de Heer daar zijn beroemde reden over de laatste dingen, want zo noemen wij het dan, uitspreekt, dan zal dat vermoedelijk zijn op het bankje naast de voordeur van Lazarus, hè. S'avonds buiten zitten. Of niet? Misschien was het ook wel binnen. Dat lijkt me nog beter eigenlijk. Met de deur dicht. Over een opperkamer gesproken. Dit was niet op de tweede verdieping, het was hoog op een berg. Dus het maakt niet zoveel uit allemaal. Hè? Maar daar sprak de Heer over wat er met Jeruzalem zou gebeuren. Maar hij was wel buiten Jeruzalem. En zo spreken wij nu nog over wat er met Jeruzalem zal gebeuren. Maar wel buiten Jeruzalem. Ik bedoel het hoofdzakelijk overdrachtelijk overigens. Want wij hebben de legerplaats verlaten enzovoorts. En maken deel uit van die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel, het hemel is Jeruzalem, de ontastelijke berg, Hebreeën 12, die in de hemel is opgeschreven. Dat is het verhaal. Zodat Lazarus, Maria en Martha op een of andere wijze uitdrukking geven aan de gemeente van onze dagen. Ik heb bijna gezegd, nou, het is verder heel makkelijk als ik op de details inga, achteraf toch ook weer niet. Maar moeilijk is het in geen geval. Wanneer we namelijk lezen over Maria en Martha, dan is dat betrekkelijk simpel toe te lichten, omdat wij een geschiedenis kennen. Waar is dat in Lucas? Even kijken of ik het zo gauw vinden kan. Was het niet, Lucas, waar Maria en Martha de huishouding zouden moeten verrichten? Als ik zoiets zoek, kan ik het nooit vinden. Maar. Lucas 10. Oh ja, ik keek in de verkeerde kolom. Mijn geheugen is ook niet meer wat het was. Ja, ik keek wel op de rechtse bladzijde. Maar op de verkeerde kolom. Maar het is inderdaad Lucas 10. Vanaf vers 38. Laat ik het er maar even bij houden vandaag. Lucas 10 vanaf vers 38. Het geschiedde als zij reisden. Dat hij kwam in een vlek. Nou ja, dat staat in Johannes ook dus. Hè? Johannes 11. Er was een zeker man krank. Genaamd Lazarus van Bethanië. Uit het vlek. Van Maria Martha, het heet een vlek. Dat betekent in ieder geval, ik denk wel eens het betekent een vlekje op de kaart, het atlas dus. Maar het betekent in ieder geval dat het een dorpje was onaanzienlijk. Dat is een vlek, hè? Dat is een, ja. Een gehucht, ja, het woord zegt het al, hè? Wat is dat nou precies wat je uitspreekt, een gehucht? Het, ik stel niet zoveel voor. Nou goed. Hij kwam in een vlek, onaanzienlijk, uitbeelding van de gemeente, dat is altijd zo. Hij kwam in een vlek en een zekere vrouw, en nader inzien heeft ze ook een naam, met name Martha ontving hem in haar huis. Waaruit je zou moeten concluderen dat Martha de oudste was. Alleen Lazarus wordt hij niet genoemd. Maar dat maakt verder ook niet uit. Men zegt de vrouw is het huis, niet het hoofd van het huis, hè? Maar de vrouw is het huis. Mede omdat er in het Hebreeuws die begrippen met hetzelfde woord kunnen worden aangeduid zelfs. Hè? De een is dan het bad en dat vertaalt men met dochter of zoiets. Je moet het toch een naam geven. En het andere is bed of beet, het huis namelijk. Maar fundamenteel is het precies hetzelfde woord. Hè? Nou goed, maar Martha zal de oudste van de vrouwen geweest zijn. En dus staat er, Martha ontving hem in haar huis en deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. En daar heb je het, hè. Martha was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeiden zij, Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg dan haar dat zij mij helpen. Want er waren nog geen vaatwasmachines, denk ik, of zoiets. Hè? En dan staat er, en Jezus antwoordde, zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Hij zegt dus gewoon dat ze de dingen verkeerd ziet. Hè? Maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel gekozen. Niet Martha, maar Maria. Hè? En er is maar één goed deel hier, het wordt hier erg zwart-wit naar voren gebracht. En dan staat Maria, niet Martha, maar Maria heeft het goede deel, het ene deel dus, gekozen. Het welk van haar niet zal weggenomen worden. Niet door hem en door niemand, hè? Daar komt het op neer. Nou, Martha, dat herkent u wellicht niet meteen, maar Martha is hetzelfde als ons woord meisje. Is volstrekt hetzelfde woord. Ik kwam er ook pas achter via het patois, via het gekke taaltje wat ze spreken in Noord-Lins. Ja, want er blijkt dat een bepaald muziekstuk dat Martha heet, Martha dus, via het patois, de taal van de Creolen daar, wordt uitgesproken als Maisie. M-A-I-S-I-E. Ja, Maisie. En toen bleek ineens hoe het in elkaar zat. Want Martha vertaalt men met huisvrouw of iets dergelijks, of huishoudster. Men vindt dat te negatief, dus wordt het huisvrouw. Maar ons woord meid, of het verkleinwoord meisje, om het wat vriendelijk te maken, betekent ook gewoon iemand die de huishouding doet. Betekent het gewoon. Martha is dus per definitie degene die werkt in de huishouding. Of in ieder geval verantwoordelijk is voor de huishouding. En vroeger in het Nederlands was dat ook zo. Een meid was iemand die kon je huren, hè? Ja, voor in de keuken wel te verstaan. Ja. Nou goed. En later is het woord is een beetje veranderd en is later toegepast op alle jonge meisjes. En dan komt er dat de jonge meisjes in het algemeen in de huishouding gingen werken. Die hadden een dienstje, of zo heette dat, geloof ik, hè. En zo verandert de betekenis van die woorden. Maar Martha is dus echt hetzelfde als een meid of een meisje, en dat is ook hier de betekenis. Zij is degene die dus de huishouding doet. En ze is daar ook inderdaad mee bezig. En Maria is niks anders dan Mirjam. En aangezien Mirjam een type is van Israël, is Maria dat natuurlijk ook. Op een of andere wijze overigens. En Maria wordt vertaald met geliefd, bemind. De vertaling is niet helemaal zeker. Dat wil zeggen, er schijnt nog wat achter te moeten, maar dat is niet helemaal duidelijk. Hè? Ik denk dat Mirjam dan kennelijk betekent een geliefd volk. Maar ik ben ook maar een leek, denk ik wel eens. Maar ik ben geneigd zo te vertalen. Maar in ieder geval geliefd. Wel, het zal duidelijk zijn dat zowel Martha als Maria in aanvang althans de uitbeelding zijn van Israël. Maar meer in het algemeen, helemaal in het algemeen, doe ik het nog een gedetailleerde. Maar helemaal in het algemeen zijn ze natuurlijk de uitbeelding van het volk Gods. Het huis Gods, het volk Gods. Ook van het vrouwelijke, het volk wat namelijk de Heer dient. Of nog anders, ze zijn het beeld van Israël waarmee de Heer getrouwd was eigenlijk. Het is ook opmerkelijk dat we hier bij elkaar in huis vinden de Heer en Maria en Martha. Terwijl bij een andere gelegenheid vinden we Lazarus, Maria en Martha. En in de praktijk, en dan gaan we weer, en in de praktijk is het verschil niet zo groot. Bij deze gelegenheid is kennelijk de Heer de hoofd van de huishouding, hoofd van het huis, hoe je het maar zegt. Terwijl bij andere gelegenheid blijkt het Lazarus te zijn, maar bij nader inzien is dat eigenlijk hetzelfde. Want Maria en Martha zijn een beeld van Israël, maar Lazarus is een type van de Heer. En dan zeg ik, maar die zijn toch getrouwd? En dan zeg ik, ja, deze misschien niet, maar dat doet ook verder niks te zaken. Hier zijn broer en zusters, maar ze vormen wel degelijk die ene huishouding waarvan de man dan per definitie het hoofd is. Dus in de praktijk maakt het geen verschil voor ons. En typologisch ook al niet, dus. En of het hoofd nou Lazarus heet of hij heet Jezus, dat maakt in de praktijk geen enkel verschil. In beide gevallen zijn ze de uitdrukking van de Heer zelf in zijn relatie tot Israël. En dat het dan heet broer en zusters is nog opmerkelijker, want het betekent inderdaad dat de Heer, zoals in de Hebreeën 2 ook staat, dat de Heer zelf vlees en bloed deelachtig zou worden, opdat hij vervolgens via zijn dood en opstanding de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, en voor het gemak voegen we hier in dit geval eraan toe, en zusteren. Want dat maakt toch geen verschil. Het gaat erom dat hij van dezelfde aard en zelfs van hetzelfde volk zou zijn. En zo kun je de Heer zien als de man van Israël. Zo staat het bijvoorbeeld in verband zelfs met het Nieuwe Verbond in Jesaja 54. Uw maker is uw man, wordt het Israël gezegd. Uw maker is uw man, Heere der Heerschare is zijn naam. Dus dat kan inderdaad, maar op een andere manier kan gezegd worden dat de Heer inderdaad de broer is van Israël. En als je Israël dan als vrouwelijk ziet, dan zijn dat de zusters uiteraard. Moeilijker is het dan niet. Maar, dat was algemeen. Nu ga ik even verder. Want vervolgens is het namelijk zo dat Martha en Maria twee verschillende aspecten van Israël uitbeelden. En voor Israël moet ik langzamerhand invullen, zelfs ook het gelovig overblijfsel van Israël. Het punt is namelijk dat dat gelovig overblijfsel uiteindelijk ook de gemeente is, hè? Het is een moeilijk verhaal, dus ik probeer het langzaam aan te doen. Hè. We spreken aanvankelijk over Israël als het uitverkoren volk, verlost uit Egypte enzovoorts. Dat mag dan zo zijn, maar waar Israël ongelovig is en de gemeente gevormd wordt, betekent het gewoon dat al die dingen die over Israël gezegd worden, vervolgens echt worden toegepast op de gemeente. Dan is de gemeente het gelovige overblijfsel. En dan zeggen we van, dat is de gemeente uit de heidenen. Nou goed, daar hebben we straks nog weer over. Maar eerst gaat het erom dat Maria en Martha uiteindelijk in laatste instantie de uitbeelding zijn inderdaad van de gemeente. Waarbij we bij het oude verhaal terechtkomen, de twee zijn één geworden enzovoorts. Hè. En die twee als eenheid zijn inderdaad een uitbeelding van de gemeente. Waarbij Maria en Martha elk een verschillend aspect van de gemeente van de gelovigen ook in onze dagen uitbeelden. En dat verschil is makkelijk genoeg. Martha is namelijk degene die altijd maar aan het werk is. Nou nee, die is behouden geworden enzovoorts. Via via de ellende. En hoe was het ook weer? En dan de verlossing en dan de
dankbaarheid.
En nu is ze dankbaar, dus doet ze de vaat. Uit dankbaarheid leeft ze nu in dienstbaarheid. Onder de wet bedoel ik dus eigenlijk gewoon te zeggen. Maar goed, maar dat is het verhaal. Ja? Ze maakt deel van die huishouden, ze hebben een relatie met de Heer, dus moet ze nou aan het werk.
Zij zei van de FD van de wet als leefregel de dankbaarheid.
Ja, ja. Dat is Martha.
Dat zei toch?
Nou ja.
Dat is een associatie.
Maar niet alleen op die manier natuurlijk en niet alleen met deze formuleringen, deze traditionele formuleringen, maar in het algemeen. Het is een beeld van de mens, de gelovige in het algemeen dan, die inderdaad onder wetten leeft, die meent te moeten werken enzovoorts en zo te moeten dienen, alsof de Heer door mensenhanden gediend zou kunnen worden. En Paulus later in, in Athene natuurlijk, op de Areopagus, die zei tot de wijze van de wereld van die dagen, wij moeten niet menen dat God er behoeftig is, dat God door mensenhanden gediend zou moeten worden. De Godheid is niet van goud, zilver of steen of zoiets, hè. En wij moeten niet menen dat die God door mensenhanden gediend zou moeten worden. Integendeel, hij is namelijk degene die aan de mens het leven en alle dingen, hoe staat er ook weer? Het leven, de adem en alle dingen geeft. Hè? Ik stond even te vertellen. Zoe Pnoe en Pas, moet je uit je hoofd leren. Zoe Pnoe en Pas, staat er. Een vaste uitdrukking. Het leven, de adem en de alle dingen. Ja, geeft hij. Aan de mens. Dat wil zeggen, de mens geeft niet aan hem. De mens dient hem niet. Maar hij dient de mens in feite. Hij geeft namelijk aan de mens wat de mens nodig heeft. Dat is de gedachte. En dat is de gedachte die bij Martha dan niet helemaal duidelijk is overgekomen. Laten we het daar vriendelijk op houden. Martha is wel dan degene die probeert ook Maria tot ook in haar positie te brengen. Dat is altijd zo. Degene die onder de wet leven vinden dat anderen dat ook moeten. Waarschijnlijk omdat ze het alleen niet aankunnen. Nou ja, nou kan die wel weer. Ja, maar zo is het wel. Probeer altijd te heersen, let maar op. In plaats van zeggen van, nou ja, wij doen dit, ik hoef die anderen niet. Is het, wij doen dit en dan moet een ander dat ook. Dat is een gedachtegang waar gewoonlijk heel het leven van hen die onder de wet leven mee doortrokken is, hoor. Ik zeg niet meteen dat het niet zo is, denk er eerst maar zo over na. Hè? Heel het leven is daarmee doortrokken. Wij moeten dit, wij moeten dat, dan moeten anderen dus ook. Want ze stellen daarmee zichzelf als norm. Enige hoogmoed is daaraan niet vreemd. Helaas, maar zo gaat dat. Nou, dat is Martha. Die komt er hier dus wat onvriendelijk uit naar voren. Zo is het nou eenmaal. Hoewel ze het hardste werk van allemaal. Maar Maria is degene die inderdaad niks doet, die, laten we zeggen, die inderdaad de rust is ingegaan en die aan de voeten van de Heer, want zo heet het officieel, luistert naar wat de Heer allemaal te zeggen heeft. En inderdaad, daar valt een heleboel over te zeggen. Er wordt ook later nog wat over gezegd. Niet alleen hier dat Maria het goede ding gekozen heeft, maar later wordt ook over dezezelfde Maria nog gezegd dat ter gelegenheid van die zalving, dat ze deze dingen kon doen. Dat ze de gelegenheid had om naar de Heer te luisteren, terwijl de Heer er ook nog is. Want dat zou ook niet zo lang meer duren. Dus het was ook om die reden erg verstandig gekozen. Wat er nog bij komt, dat de Heer zelf verwijst hier, nog verder terug in de Bijbel, uiteraard naar Psalm 27. Dat vind ik persoonlijk altijd een hele mooie. Zei Psalm 27? Ja, inderdaad. Want de Heer zegt in Lucas 10, vers 42, maar één ding is nodig, en wat daarbij van belang is, is niet dat we weten, oh, er is maar één ding nodig, maar wat vooral van belang is, is dat we zien dat de Heer hier citeert uit Psalm 27. En als je het mij vraagt, hè, als je mij zo vraagt, hoe komt de Heer nou ineens bij Psalm 27 in dit verband? Wel, ik denk dat terwijl Martha in de keuken was, de Heer met Maria in diezelfde tijd over deze dingen gesproken heeft. Waarom ook niet, hè? Kijk maar. Daar staat Psalm 27, de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderen, om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Nou, dat zijn dingen die verband houden met het aanstaande lijden en de kruisiging van de Heer Jezus uiteraard. Het ligt voor de hand dat hij daarover gesproken heeft. Maar goed, dan staat er, vers 3, ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen, ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. En de woorden liggen dus echt in de mond van de Heere Jezus. Hè? Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ene ding, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen, blijven, mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel, want hij versteekt mij in zijn hut ten dage des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. En in ieder geval is het niet alleen van toepassing op de Heer Jezus zelf tijdens zijn lijden, maar het is meer in het bijzonder nog van toepassing op het gelovige overblijfsel van onze dagen, oftewel op de gemeente. Hij versteekt mij in zijn hut ten dage des kwaads. Dat is wat met de gemeente gebeurt. Die wordt verstoken, hè, verstopt in zijn huis. Hij verbergt mij in het verborgene zijne tent. En bedenkt daarbij dat de Heer deze psalm, weliswaar niet helemaal citeert, maar wel naar deze psalm verwijst. Terwijl hij in die hut, in die tent, in dat huisje, in dat vlek daar al in Betanië gezeten is. Ja. Zodat in die bijeenkomst daar in Betanië deze dingen geïllustreerd worden. Daar is namelijk de Heer. En Maria doet wat hier de psalmist ook zich voorstelt. Namelijk in dat huis verborgen zijn, in die tent. En daar verhoogd worden op een rotsteen. Nou, bovenop de Olijfberg in elk geval. En letterlijk. Om te zwijgen van de verwijzing naar Petra natuurlijk. Maar goed, hij wordt daar dan inderdaad verborgen. Maar is daar bezig in om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel, in zijn huis. En dat is inderdaad een verwijzing rechtstreeks natuurlijk naar de positie van de gemeente, waarbij wij niet alleen zijn huis zijn ingegaan, gezet zijn in de hemel en in de tempel, maar waarbij wij bovendien ook zelf de tempel zijn. En daar dus deel van uitmaken. Ook op die manier zijn wij in die tempel. In de gemeente namelijk. Stenen van dat gebouw, zal ik maar zeggen. Of leden van dat lichaam. Om de nieuwtestamentische beelden aan te halen. En er komt er nog wat anders bij. Als hier staat, hij verhoogt mij op een rotsteen. En verder vers 6. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. Enzovoort, dan zijn dat woorden zoals we zoveel tegenkomen in de psalmen. Woorden namelijk die verband houden met de opstanding, namelijk de verhoging van Christus. De gedachte is namelijk dat hij zou opstaan uit de dood en dan de naam des Heren zou verkondigen in een grote gemeente. Dan de tempel zou binnengaan of zou ingaan in het binnenste heiligdom in de hemel zelfs, zoals we dat kennen uit bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Dat wil zeggen dat ingaan in het huis of in die tempel om daar te onderzoeken hangt rechtstreeks samen met de opstanding, namelijk de verhoging van de Heer Jezus Christus. En dat betekent dus weer dat die samenkomst in Betanië, in het huis van Lazarus of Martha of Maria of hoe je het maar hebben wil, dat dat een beeld is van het gelovig overblijfsel na de opstanding van Christus. In de praktijk blijkt dat de gemeente te zijn, op de lange duur in elk geval. Op de korte termijn is het iets onzekerder. Wat het precies is. Maar het is het gelovige overlijdsel na de opstanding. Daar gaan we dan nu maar weer even op verder. Even verder over Maria en Martha. Want ik zeg, Martha staat voor die gelovigen die wettisch leven en daarmee een verkeerde keuze maken. Maria doet namelijk het ene goede ding. Het ene ding uit Psalm 27. Namelijk naderen tot de troon der genade. Naderen tot de Heer Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand Gods op de troon der genade in het binnenste heiligdom enzovoorts, uitermate verhoogd op een rotsteen, etcetera, etcetera. Nou, dan heb ik met opzet één uitdrukking in dat verband overgeslagen. Had u op moeten vangen. Ik had ook moeten zeggen, de Heer, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarmee hebben we kortsluiting, als ik dat gezegd zou hebben. Want dat bedoel ik te zeggen. Maar dan krijgen we kortsluiting. Want, hoe heet ook, welke naam kennen we nog meer voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Lazarus. Dat is het geheim van de naam Lazarus. Ik weet niet of ik het hier wel eens aangehaald heb in het verleden of niet. Ik doe het altijd maar zo een loopje weg, om niet al te zeer te verdwalen. Maar het is Lazarus. Het is een van de namen voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek.
Ik kwam vanmorgen al eerder vragen, wat is de betekenis van Lazarus?
Ik ga eerst nog even op Maria en Martha verder, want anders dan vergeet ik wat. Ik zei maar, Martha, want dat was ik aan het vertellen. Martha staat dus voor de gelovigen die het verkeerde deel kiezen. In elk geval, die onder de wet leven. En Maria staat voor de gelovigen die het goede deel kiezen. Dat hou ik ook vol, maar het is alleen op lange termijn waar. Dat wil zeggen, zodra we inderdaad die situatie in het huis op de Olijfberg toepassen op de gemeente als zodanig, en ik veronderstel dat we dan ook weten wat de gemeente voor een ding is, dan klopt dat. Zo is het nou eenmaal. Aan de ene kant de wettisch levende gelovigen, die daarom de lieflijkheid des Heren ook niet leren kennen, die helemaal de Heer niet leren kennen. Die Heer is bijna hetzelfde als een klant in de winkel die geholpen moet worden, die bediend moet worden. Nou, ik heb het erg negatief gezegd, maar ik zie in mijn gedachten Martha rondlopen, weet u wel, met zo'n schortje voor. En zo'n wit ding op het hoofd, weet je wel. Nou goed, en vragen of er nog iets moet wezen. Nou, dat is het verkeerde deel, dus, hè? Dus een verkeerde relatie met de Heer. Wat, als men de Heer wil leren kennen, dan zou men hem niet zozeer moeten dienen, maar zou men naar hem moeten luisteren. Ik weet uit mijn hoofd niet meer waar het staat, maar ik kwam laatst in het Oude Testament, dat is goed mijn best, dan kom ik hem wel weer tegen. Maar kwam ik een uitspraak tegen, waar staat het, als men zou naderen, ook weet alweer, dat is een prediker geloof ik, denk ik. Als men zou naderen tot het heiligdom, en dus tot het verzoendeksel en tot de cherubim, kortom, als men zou naderen in het heilige der heiligen, wat eigenlijk ook alleen de hoge priester maar mag doen, maar goed. Maar als men daar zou naderen, zou men daar moeten gaan om niet om wat te zeggen, niet om tot de Heer te spreken, maar om naar hem te luisteren. Ik weet niet of ik het gewoon vinden kan. Dan misschien heb ik me toch weer vergist. Maar... Nee, dat klopt. Dat is correct. Ja, dat is Prediker 4. Vers 17. Daar staat in Prediker 4, vers 17. Bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. Namelijk, zijt liever nabij. Dat is een verwijzing naar het begrip korban, het offer, nabij zijn. Het is een woord wat later in de Hebreeënbrief ook nog alles gebruikt wordt. Hè? Tot God naderen, het offers brengen, dienen. Zijt liever nabij om te horen dan om slachtoffer te geven. Daar heb ik het heel netjes gelezen, hè? Maar een heleboel overgeslagen. Want er staat, zij liever erbij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven. Want ze weten niet dat ze kwaad doen. Met andere woorden, dat brengen van die offers enzovoorts alleen maar, dat is op zich kwaad, wanneer men niet tot God nadert om naar hem te horen. Te luisteren dus. Ja, te geloven, zeg maar. Maar in ieder geval te luisteren. Want de Heer had gezegd, vanaf de cherubim, vanaf het verzoendeksel zal ik tot u spreken. En als men tot God nadert, zou men inderdaad naar hem moeten luisteren. En het aardige is dat je hier de combinatie van Martha en Maria dus vindt. Want op grote verzoendag bijvoorbeeld werd er wat gebracht, er werd gediend, werd wat gebracht in het heiligdom. En weet je wel, het bloed enzovoort er gestrooid op de weg naar de verzoendeksel of naar de Ark des Verbonds. En er werd het bloed gesprenkeld enzovoorts. Maar men zou daar moeten naderen om te luisteren. Dat had de Heer gezegd. Vandaar zal ik tot u spreken. En de tragiek wil dat Israël in de loop der eeuwen hooguit wel die offers gebracht heeft. Eventueel ook die van grote verzoendag. Maar niet naar de Heer heeft willen luisteren. En dan heb je alleen Martha en geen Maria. En daar zat het dus fout. Hè? Ja. En dat heet dan niet alleen slachtoffer, dat heet dan der zotte slachtoffer. Want het is zot om zulke offers te brengen, dat is het ook. Als je het goed beschouwt, en voor een ongelovige is dat zeker zo, hè? Als je het goed beschouwt, dan is het een volstrekt bespottelijke aangelegenheid. Hè? Het doden van die dieren en dat een beetje sprenkelen met bloed en zo, dat is wel een bespottelijke zaak, of niet? Hè?
Het stinkt
ook. Ja, het stinkt ook, dat staat ook in de Bijbel, hè? De Heer zegt het ook.
Ja,
het
stank in mijn neus.
Ja, ja. Een en ander is stinkende gemaakt. En de Heer zei, en als stinkt in uw lege plaats, dan ben ik meteen vertrokken. Dus zorg dat je netjes houdt, zei hij. Maar, en dat sloeg niet alleen op de latrines in de woestijn. Hoewel het daarover geschreven staat. Ja, het is wat onsmakelijk, maar het staat er allemaal wel zo. Maar men zou tot de Heer moeten gaan om te luisteren. Er is maar één ding nodig. En dat is ook wat gezegd wordt in Psalm 27. En... wat hier in Lucas wordt aangehaald. Maar goed, ga even verder. Als we weten wat de gemeente voor een ding is, dan staat Martha voor die gelovigen die onder de wet leven. En Maria voor die gelovigen die zich inderdaad door de Heer laten onderwijzen. En ze worden hier tegenover elkaar gesteld. Niet omdat het echt allemaal zo zwart-wit is, want je vindt de beide typen ook gezamenlijk terug in het leven van de ene enkele gelovigen. Dat wil zeggen, je kunt je voorstellen dat er mensen zijn die zowel iets van Martha als Maria hebben. Dat is natuurlijk ook heel normaal. Maar het neemt niet weg dat waar het een gebeurt, het ander is uitgesloten. Dat wil zeggen, die twee delen staan tegenover elkaar. Maar er staat niet, doe het ene, laat het ander niet na. Er staat, er is maar één ding nodig. En men zou dus moeten leren dat men in vrijheid gesteld is, opdat men inderdaad niet zijn eigen gang zou gaan, maar opdat men zich door de Heer zou laten onderwijzen. Dat is het verhaal. Maar één ding is nodig. Het was niet nodig om niet te dienen. Het was nodig om te luisteren naar de Heer, om de lieflijkheden des Heeren te onderzoeken. Dat was nodig. En dat kan alleen als men vrijgesteld is van de dienst. En daar gaat het om. En onze bevrijding van de wet, onze verlossing van de wet en van een kwaad geweten in het algemeen, is immers opdat wij de levende God zouden dienen. En soms denk ik, want ik heb van die vreemde gedachten, soms denk ik, sommige mensen worden van de wet niet verlost, in de praktijk niet, maar dat maakt niks uit, ze zouden de levende God toch niet dienen. Niet op de goede manier. Ze zouden toch niet naar hem luisteren. Ze willen zich toch niet laten onderwijzen. Waarom zouden ze dan vrijgesteld worden van die dienst? Ik bedoel, het heeft geen enkele zin dan, hè? Zo zit het natuurlijk. Maar goed. Iets anders wat ik erover moet zeggen. Als we vaststellen dat Maria en Martha een beeld zijn van de gemeente op de lange termijn, in de zin van we weten wat de gemeente voor een ding is, dan kwam ik dus tot deze conclusie. Maar er is ook een andere mogelijkheid. En die ligt nog veel meer voor de hand. We weten namelijk nou even nog helemaal niet wat de gemeente voor een ding is. Hè? Het gaat dan niet over de gemeente, maar laten we zeggen over het gelovig overblijfsel. Straks vooral, direct na de opstanding van Christus, want daar gaat het eigenlijk om. En dan ziet de zaak er heel anders uit. Want dan is de volgende vraag, waar zijn Martha en Maria nu een beeld van? En dan lijkt het me duidelijk genoeg dat Martha een beeld is van het Joodse volk. Want dat is onder de wet. En dan praat u dus over het Joodse volk in zijn geheel. In haar geheel, het volk, zijn geheel. Het Joodse volk in zijn geheel. Waarbij we altijd onder Joods volk verstaan. Niet het volk op grond van afstamming, maar het volk op grond van godsdienst. Dat is de enige goede Bijbelse aanduiding, zeker als we uit Johannes Evangelie komen. Dat is Martha een beeld helemaal van het Joodse volk, wat overigens in hetzelfde Johannes Evangelie nooit wat begrijpt. Dat is de ene kant van het verhaal, maar dat komt omdat men ook nooit luistert. Men is altijd bezig met de afwas. Ik vind de afwas altijd een goed voorbeeld, omdat het voor vele huisvrouwen de frustratie is aan de ene kant, en aan de andere kant omdat het inderdaad omdat het gaat om het reinigen. Van al die dingen die elke dag toch weer onrein worden. En er zit ook niks anders op dat ze onrein worden. Dat is ook niet te vermijden. He? En daarom wordt het zo zinloos. Ik vind het een mooi beeld eigenlijk van het leven onder de wet. Zo, dan weet u meteen waarom ik iedereen een afwasmachine gun. Wat dat even te zeggen. Maar Martha is dan dus een beeld van het Joodse volk levend onder de wet. Vooral de judaïstische wet uiteraard. Waarna wij terechtkomen bij het oude thema. Wie is Maria? De tien stammen dus. Ja, de tien stammen van Israël. Vrijgesteld van de dienst. Klopt precies. De tien stammen zijn nooit onder de wet geweest. Never. Niet onder de Joodse wet, omdat ze geen Joden waren, en omdat de Joodse wet pas uitgevonden werd nadat de tien stammen allang in nacht und nebel. Waarom gaat het weer in Duits? In nacht und nebel, is altijd zo, daarom gaat altijd in Duits. In nacht und nebel verdwenen zijn, hè, vervonden. Dus die bestonden officieel al niet meer, om zo te zeggen, voordat de Joodse wet werd ontwikkeld. Hè. Nou ja, dat was in de Babylonische ballingschap. De Babylonische Talmud dus ook. En nou ja, dat was jaren, zoals eeuwen later min of meer, nadat de tien stammen al verdwenen waren. Dus onder die wet zijn de tien stammen nooit geweest. En aan de andere kant, onder de Mozaïsche wet, als zodanig, letterlijk, in het land hebben ze ook nooit geleefd. Dat is juist de reden waarom ze het land uitgezet zijn. De reden van hun ballingschap. Ja. Omdat ze de Heer niet dienden. Ik heb altijd enige moeite om het te zeggen. Maar uiteindelijk is het zo, hè, dat de tien stammen inderdaad het goede deel gekozen hebben. Al wordt er in het Oude Testament, in de geschiedenis, nooit wat goeds over gezegd. Integendeel. Hè, maar ze hebben het goede deel gekozen om de eenvoudige reden dat ze weliswaar met alle 12 stammen van Israël in de tijd in de woestijn gezegd hebben, alles wat de Heer gesproken heeft zullen wij doen, maar daarna hebben ze niet de minste poging ondernomen om dat ook te doen. En dat is bij nader inzien, achteraf dus, toch niet zo onverstandig. Vorige week heb ik gelezen een gelijkenis die in dat verband verteld wordt. Dat heeft inderdaad met 2 en 10 stammen zo te maken, gelijkenissen. Maar er werd gezegd, iemand die een oorlog begint, een koning die een oorlog begint, want vroeger begonnen de koningen een oorlog. De koning die een oorlog begint, die berekent eerst de kosten. En die kijkt even bovendien of je met zijn 10.000 man wel tegen die 20.000 op... Ja, nee, ik verbaas me er ook over dat ik het nu uit het hoofd weet. Of je met zijn 10.000 man wel tegen die 20.000 man van de vijand op kan. Want 10.000, dat is de wet. 10 is de wet. En de 20, dat is het dubbele. Dat is eerst geboorterecht. Heb je ze weer. He? Het wordt regelrecht gezegd aan de fariseeën. Die dan ook inderdaad een strijd voeren, die van leven onder de wet enzovoorts. En de Heer zegt dus tegen hen, heb je wel eens uitgerekend of je dat wel winnen kunt. Of je wel tegen dat eerstgeboorterecht op kunt. En dat soort zaken meer. Nou, dat konden ze uiteraard niet, dus zouden ze het ook niet moeten proberen. Maar de 10 stammen hebben dat inderdaad niet geprobeerd. Of wie van u die een toren bouwt, een toren is een beeld van de wet. De eerste beginsel der wereld. Staat meestal in een wijngaard of in Babel, maar goed. En gewoon valt hij ook om of wordt niet afgemaakt. In Siloam en Babel weer. Hè. Dus wie een toren bouwt, berekent eerst de kosten. En er staat er zo fraai bij, ik vind het een prachtig argument. Mij zegt het niks, maar anderen een heleboel. Maar het is een prachtig argument. Het argument is namelijk, want stel je voor, dan heb je het fundament gelegd enzovoort. En dan kun je niet verder bouwen. Daar sta je even voor gek, want dat is wat er staat. Mij zegt het niks. En dan sta je even voor gek. Dan ben je mooi zot, ga je een toren bouwen. En dan kun je net het fundament leggen. En meer heb je niet, meer kun je niet. Hè? Sta je dan even voor gek. En voor ieder die onder de wet leeft, is dat een bijzonder sterk argument. Want dat is iets wat absoluut niet mag gebeuren, voor gek komen te staan. Hè? Dat heb je met hoogmoedige mensen. Dit is een sterk argument. Nou, maar dat is wat er staat. He? En als je dan oorlog wil voeren met je 10 tegen die 20, en je hebt uitgerekend dat dat dus niet kan, dan wat je dan doen moet is gezanten sturen naar die 20.000 die eraan komen, om tot een overeenkomst te komen. En dat is wat had moeten gebeuren door het Joodse volk. Ze hadden moeten zijn wachtend op de eerstgeborene van Israël, wachtend op de Messias. Ik heb bijna gezegd op de Samaritaan, want dat heb ik nog voor me liggen in Lucas 10. Wachtend op de eerstgeborene. En als ze maar enigszins dachten, nou komt hij eraan om naar hem toe te gaan en weet je wel, proberen een overeenkomst te sluiten. Er zit niks anders op, want je verliest die strijd. Er staan nog een paar van die dingen bij. Ik weet niet meer waar het was. Lucas, dat is ook Lucas. Een paar hoofdstukken verder waar dat staat. Lucas 14. Hè? Er staat de bovengelijkenis over bedachtzaamheid. Ja, ja. Waarbij in vers 26 en 27 staat van Lucas 14, in het algemeen gesproken, dat men alles zou moeten loslaten om de Heer te kunnen volgen. Wat dan bijvoorbeeld, en dat blijkt uit wat er nu verder volgt, het leven onder de eventueel judaïstische wet. Want dat is wat er echt staat, hoor. En dan staat er dus, want wie van u, vers 28, wil een toren bouwen, zit niet eerst. Nee, ga eerst eens zitten. Doe eens rustig aan. Zit niet eerst neder en overrekent. Dus rekenen en herrekenen dus, hè. Check en double check. Nou goed. Die een overrekende kosten of je ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, alle die het zien hem beginnen te bespotten. Er staat niet eens zonder van alles wat je besteedt om het fundament te leggen, want je kunt toch niet verder. Wat een kapitaalvernietiging, en dat staat er niet. Maar er staat, Allen die het zien, zullen beginnen hem te bespotten. Dat is het argument. Nou goed. Zeggende, deze mens heeft begonnen te bouwen en hij heeft niet kunnen voleindigen. Hè? Of wat koning gaande naar de knecht om tegen een andere koning te slaan. Daar heb je Rehabiam tegen Jerobiam, denk ik wel eens. Hè? Maar goed. Zit niet eerst neder en beraadslaagt of hij machtig is met 10.000 te ontboeten degene die met 20.000 tegen hem komt. Dan kom je met Sinai tegen Sion. Als je tenminste zulke grote sprongen door de Bijbel kunt maken. Hè? De wet tegen het nieuwe verbond. De eerste tegen de tweede. De een tegen de twee. Anderszins zendt hij gezant uit terwijl diegene nog ver is en begeert hetgeen tot vrede dient. Alzo dan in ieder van u die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Wat moet u dus verlaten? De wet. Hij moet uitgaan buiten de legerplaats. Dat is waar het om gaat. En dat blijkt wel, want het volgende vers zegt het bijna letterlijk. Het zout. Want wat is dat, zout? Dat is het woord. Uw woord zij te alle tijden. Uw woord zij te alle tijden met het woord van God besprengt. Maar er staat zout. Colossense. Dus zout is het woord van God. En als zo uitkomt, in het bijzonder dus de wet. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Want het woord van God is wel goed, maar wat de Joden ervan gemaakt hebben in het Judaïstische systeem, in het wettensysteem, is smakeloos. En als smakeloos is, dan dient het tot niks. Onder de staat er. Maar ja, er staat, het is nog tot het land, nog tot de mesthoop, slechter kun je het dan niet zeggen, bekwaam. Men werpt het weg.
Daar snap ik niks van.
Als
je zout op het land gooit, dan wordt de aarde die wordt onvruchtbaar. En als je zout op de mest opgooit en het komt op het land, dan wordt de aarde ook onvruchtbaar. Daar snap ik niks van.
Nee, natuurlijk niet. Maar dat komt omdat je nou te rechtlijnig denkt. Hier wordt de kortsluiting gemaakt tussen de twee parallellen. Het zout dus niet tot het land. En welk land is het dan? Gewoon Israël. En het zout is het woord. Dus een kortsluiting. Hè? Het zout is niet tot het land bekwaam. Wil zeggen, het woord is niet bekwaam tot Israël. Israël heeft er niks aan. Dus het wordt meteen over de gedacht aan de andere lijn. Hè? Er wordt die letterlijke taal gebruikt, terwijl het meteen overdrachtelijk bedoeld wordt. En letterlijk staat er dan min of meer onzin. Maar dat kan natuurlijk. Hè? Dat heb je met metaforen en ook en zo. Hè? Dus het is nog tot het land, nog tot de mesthoop bekwaam. Dan wordt het land ineens heel subtiel tot mesthoop verklaard, Israël. Israël blijkt een mesthoop te zijn. Dan ben ik terug bij het stinken van de straks. Dat staat namelijk echt in de wet. Dat men zijn uitwerpselen moet begraven met een schepje. Dat staat in de wet. Een pionierschop dus eigenlijk. Nou goed. Voor degenen die in dienst geweest zijn onder u. Maar dat is wat er staat. Maar hier wordt het land tot mesthoop verklaard. Maar zelfs daar heeft het geen nut. Men werpt het weg. Dit zout wat smakeloos geworden is, is de wet, de Mosaïsche wet, de wet die via Mozes gekomen is, die smakeloos geworden is als judaïstische, als Joodse wet. Dat zegt de heer bij gelegenheid ook. Hij zei, jullie maken je eigen wetten om je niet aan mijn wetten toe te verhouden. Of aan de wet Gods toe te verhouden. Dan wordt het zout verbasterd. Dan wordt het basterdzuiver. Basterdzout. Dan wordt het zout verbasterd tot, nou ja, tot woord van de mens in het algemeen. En zo wordt het smakeloos. En dan staat er, men werpt het weg. Hij zegt dus gewoon dat men de Joodse wet moet weggooien. Omdat het smakeloos is. Nou, dat komt gewoon uit ongeloof. Omdat men de schriften niet kent en niet gelooft. En wat er dan overblijft is een uiterlijk systeem van rituelen enzovoorts. En de Heer zegt er gewoon van, je moet het weggooien. Nou, dat was het deel van Martha wat weggegooid zou moeten worden. Om bij mijn onderwerp terug te komen. Martha is dan een beeld van de Joden, van het tweestammenrijk als zodanig. Zodat vanzelfsprekend de Maria... een beeld is van 10 stammen. En zo zijn we weer rond. Ja. Waarna wij het dan nog vervolgens moeten hebben over Lazarus. En daarom kan ik met Mirjam even niet verder. Ik wil zeggen, Mirjam was ook uit Levi. Maar dat zegt u niet veel, maar dat is natuurlijk omdat Lazarus in het Hebreeuws Eleazar ook uit Levi was. Sterker nog, Mirjam was de tante van Eleazar, van Lazarus dus. Dus deze Maria is niet alleen de zus van Lazarus, maar ook zijn tante. Maar goed, dat is om het moeilijk te maken. Maar daarover hebben wij het wel weer na de koffie. Ik ben dus in nummer 20, bij de dood van Aaron. Want daar staat in vanaf vers 22. Vanaf vers 22. Toen reisden zij van Kades en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan de berg Hor. Dat zal wel, want Hor betekent gewoon berg. Dus dat zal wel. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor, aan de palen, de grens dus, aan de palen van het land van Edom, zeggende: Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, wat een eufemisme is voor hij zal sterven. Hij zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land het welk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Dat wordt met de dood van Mozes ook gezegd, ook omdat hij wederspannig is geweest bij de wateren van Meriba. Ja. Dat hij de rots sloeg, in plaats van tot de rots te spreken. Dat is eenvoudig, Mozes is daarbij een beeld van het ongelovige Israël, wat alleen maar hoeft te komen tot geloof in de Messias, tot hem spreken. Met de mond belijden, inderdaad, ja. En daarom mocht Mozes het land niet binnen, Aaron ook niet. En dat betekent dat het oude Israël levend onder de wet, in ongeloof, inderdaad, niet het beloofde land binnengaat. Om de beloften beërft enzovoorts. Maar goed, er staat dan, vers 25, neem Aaron en Eleazar, zijn zoon, en doe hem opklimmen tot die berg Hor, en trek Aaron zijn klederen uit, en trek ze Eleazar zijn zoon aan, want Aaron zal verzameld worden en namelijk daar sterven. En Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want ze klommen tot op de berg Hor voor de ogen des ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte des bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Nou, en zo beweenden zij Aaron 30 dagen, het ganse huis van Israël. En daar gaat het er verder niet om. Waar het wel even om gaat, is dat Aaron hier geïdentificeerd wordt met het ongelovige Israël, onder de wet, in ongeloof, vanwege het slaan op de rots. U weet, hè, de rots werd twee keer geslagen. De eerste keer moest dat ook. Ja, dat is een beeld van de kruisiging van de Heer Jezus. En de tweede keer moest dat niet, maar deed men het wel. Mozes namelijk. En toen mocht het niet, ze moesten dan spreken. En dat heeft te maken met de opgewekte Christus, in wie men zou moeten geloven. Maar toen werd de rots weer geslagen, dat staat er ook. Toen sloeg Mozes de rots weer opnieuw, de tweede malen. En dat is een beeld van het ongeloof van, in ieder geval het Joodse volk, in de dagen van Handelingen. Na de opstanding van Christus dus. Dat is het verhaal. En daarom erven ze het koninkrijk niet. Nou goed. Mozes en Aaron dus sterven allebei, omdat ze dus een beeld zijn van het ongelovig Israël levend onder de wet. Maar daarmee zijn ze gewoon een beeld van het oude verbond dat zij vertegenwoordigen. Waartoe ze zelf behoren trouwens, maar ze zijn ook de typen daarvan. Hier gaat het dan in het bijzonder niet om Aaron, niet om Mozes, maar om Aaron. Nou, Aaron stierf en Eleazar, zijn zoon, nam zijn functie over, kreeg ook zijn mantel. Is later nog gedragen door Elia, denk ik wel eens, maar daar gaat het nou niet over. En door Jozef wellicht. Oh nee, dat moet ervoor geweest zijn. Maar goed, Ja, wat er van geworden is, weten we niet, want hij heeft hem achtergelaten in het huis van Potifar. Maar vooruit. Ja, nou, Aaron dan deed zijn, moest zijn klederen afleggen. Er werd Eleazar aangedaan. Dat betekent dat de functie, want dat is, daar is de mantel dan de uitbeelding van. De functie van Aaron overging naar Eleazar. En de betekenis daarvan is betrekkelijk simpel. Aaron als de eerste hoge priester van het oude verbond is dan een uitbeelding van heel het hoge priesterschap onder het oude verbond. En Eleazar, de tweede hoge priester onder het oude verbond, is dan een beeld van het tweede hoge priesterschap, namelijk het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. En dus is typologisch gezien Lazarus en Melchizedek identiek. Lazarus, Melchizedek, identiek. Ja, dat klopt, ja. Lazarus staat dus voor het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Want zoals gezegd, de Eleazar wordt via het Grieks Lazarus. En vandaar dat we in het Nieuwe Testament inderdaad deze twee figuren tegenkomen onder de naam Lazarus. De een was een bedelaar en hij stierf. En de andere was de man van Betanië en hij stierf. Waarna de vraag is of ze weer zouden leven van allebei. En het antwoord is uiteraard, jazeker. Maar goed, dit is trouwens niet de enige Lazarus. We hebben er nog een paar in het Oude Testament, maar dus niet van al te groot belang. De eerste trouwens die we kennen, die kennen we niet als Eleazar, maar als Eliezer.
Ja, deze zoon.
Deze Damaskener Eliezer. Ja, dat is Genesis 15, denk ik. Nou. Ja, het staat er, ja. Genesis 15. Vanaf vers 1. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht zeggende: vrees niet, Abram, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis, mijn rentmeester, de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Damascus. We spraken van Damascus, avant la lettre, zou ik bijna zeggen. Omdat wij Damascus in verband brengen met
Paulus.
Paulus, ja, natuurlijk, dat bedoel ik, ja. Dus hè, met Paulus.
Syrië.
Ja. Ja. Maar in ieder geval, Damascus. En dat brengen we in verband met Paulus, maar hier is lang zover nog niet. Een Damaskener speelt verder geen enkele rol in het verhaal dat de man uit Damascus kwam. De Damaskener Eliezer, vertaald met mijn God is hulp. God is hulp of mijn God is hulp. Lazarus moet dus ook zo vertaald worden. Eliezer is ook hetzelfde. Mijn God is hulp. En hulp, nou doe ik het even heel snel. Hulp, nou we weten wel ongeveer wat hulp is, maar in de Bijbel wordt hulp in verband gebracht met de hoge priester van het nieuwe verbond, het priesterschap van het nieuwe verbond. Hulp in het algemeen, dat is een term die je vooral in psalmen veel tegenkomt, maar altijd genoemd wordt in verband met het nieuwe verbond. De beloofde erfgenaam, de komst van de Messias enzovoorts. En het mooiste bewijs daarvan vind je natuurlijk in de beroemde verzen uit Hebreeën 4, waar staat dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, dus tot de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, staat er ook bij, om daar genade en barmhartigheid te vinden en om geholpen te worden te bekwame tijd. Hulp dus. Ja. De Heer is mijn helper.
En dat zijn ook die onderlinge bijeenkomsten, hè?
Ja, dat is het dus, ja. Maar het begrip helper en hulp, dat is allemaal een beschrijving van de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is de helper, namelijk hij is de hoge priester van het nieuwe verbond. Het hangt dus meteen samen met genade, barmhartigheid, goedertierenheid, kortom, hulp. Want als we ergens door geholpen worden, wij als misdadigers, en als we ergens mee geholpen zijn, dan is het met genade. Toch? Ja. Het is niet zomaar een woord, bedoel ik. Hè? Het Bijbelse gewicht van het woord is, dat spreekt over het nieuwe verband. Vandaar Eliezer. God is hulp. Dan de steen der hulp. Die kent u waarschijnlijk ook. De steen der hulp. Eben. Haezer. Steen der hulp. Dat is gewoon Christus. Ja, in de vertaling staat dat erbij. Ze noemden die plaats Eben Haezer. Want zeiden zij, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Maar dat is niet de vertaling. Dat is een toelichting. Ze noemden het steen der hulp. Want, zeiden zij, tot hiertoe heeft de Heere, dat is die steen, de steen is toch de Heere, het wordt dus verklaard, hè? Tot hiertoe heeft de Heere, de steen, ons geholpen. Want de Heer is hulp. Ja, ja, dat is wat verkeerd begrepen. Steen der hulp. Zo heb je dat Eva noemde de zoon Seth, want zij zei, de Heer heeft mij een ander zaad gegeven in de plaats van Abel, want zijn broer heeft hem doodgeslagen. Nou, als je het helemaal verkeerd neemt, dan vertaal je dus Seth met een ander zaad in de plaats van Abel, want zijn broer heeft hem doodgeslagen. Maar, ja. Hè? En de kortste vertaling die ik gehoord heb, was die van ander zaad.
Ja.
Dan zoek je wezenloos, want dat betekent het niet. Seth betekent gewoon... Nee, ga maar door, Seth. Seth betekent gewoon... doe me net of het Engels is. Seth. Gezet. Aangesteld. Geregeld. Seth. Dan zie je wat een verwantschap er is tussen het Hebreeuws en het Engels. Ja, ik heb laatst gelezen dat volgens een inventarisering... Ik meen dat het was dat 20, er werd nog wat meer bij gezegd, maar er waren daar, meen ik, 20.000, moet je je voorstellen, bijna overstellen, 20.000 Engelse woorden die ronduit rechtstreeks van het Hebreeuws afkomstig waren. Ja.
20.000?
Ja, ik weet niet hoeveel woorden er in het Engels allemaal bestaan, dus het zegt niet zoveel. Maar het is niet niks in elk geval, ja. Maar dit is er één van, dus. Zet. Ik kom nooit zo ver. Ik denk altijd meteen aan to call. Hè? Dat vind ik altijd een mooi. To call. Roepen. Kahal. Dat is gewoon Hebreeuws. Call. En ze spreken het zo uit. Met de haren tussen. To call. Kahal. Ja.
Ik heb hier een laatste... Ik heb je vaak horen zeggen dat er verwantschap is tussen Hebreeuws en Engels. En vanaf dat moment ben ik gaan opletten. Maar wanneer je steeds hymns krijgt, dan kom je er moeilijk achter.
Nou, dat is waarschijnlijk bij gebrek aan een zeer routineuze kennis van beide talen.
Ja, ja, van het Engels zeker, ja.
Ja.
Ja, van
het Hebreeuws
ook.
Ja,
ja.
Dat is ook goed. Bij mij is het ook niet meer wat het geweest is. Maar ik denk altijd maar zo, ik ben altijd blij als de mensen goed Nederlands kennen. Zo goed Nederlands kennen. Want dan zijn we al heel eind. Hè? Nou goed, laat me zitten. Maar die uitgebreide vertalingen, die je dan rechtstreeks uit de Bijbel haalt, dat zijn gewoon geen vertalingen, dat zijn toelichtingen. Hè? Ze noemen hem set, nou niet een ander zaad, maar gewoon gezet. Iets in zijn plaats gezet. Hij is gezet in de plaats van Abel. Dat was de gedachte. Waarmee je meteen weet wat het is. Abel is een type van Jezus. Seth is een type van Christus. En Kain is een type van het Joodse volk. Dus zeg maar Judas dan, om het bij één enkele naam te houden. Ja, dat is makkelijk, hè. Goed. Nou... Gaan we weer, waar waren wij? Bij Eliezer, de Damaskene. Damascus, ik weet niet zo gauw meer uit het hoofd, maar dat betekent zoveel als het vergoten bloed. Dat wordt meestal prompt verkeerd negatief uitgelegd, namelijk. Het gaat niet over de dood, het gaat over opstanding. Het vergoten bloed wil zeggen dat bloed gesprengd is, bloed overgedragen is. Dat wil zeggen dat het leven van de een overgaat naar de ander. Ofwel, het is eigenlijk opstanding gewoon, hè. Het leven van de gestorvene gaat verder in het leven van de opgewekte. En wordt ook uitgedeeld. Het is het principe van de beker bij de avondmaalsviering. De beker die inderdaad doorgegeven wordt. En waar ieder uit drinkt, opdat men allen eens bekers deelachtig zou zijn. En dat is Damascus. Het spreekt over dat allen van hetzelfde bloed zijn. Hetzelfde leven hebben ontvangen. Kortom, het is een beeld van de gemeente. En dat is precies het verhaal. Want Paulus was onderweg naar Damascus. Maar nog met een compleet verkeerde optiek, om het maar zo te zeggen. En dat lijkt me wel gepast, want onderweg werd zijn optiek eerst even helemaal uitgezet. Hè? Nou ja, de beeld viel uit, ja. Zeg maar. Hè? Dat bedoel ik te zeggen, dus hè, blind. En daarna werd zijn deel alsnog omgekeerd. Nou, dat kan hij wel weer. Maar toen begon hij te zien hoe het met de gemeente eigenlijk zat. Maar toen was hij inmiddels in Damascus. En Damascus is dan een beeld van de gemeente, inderdaad, ja. Van het bloed van de Heer Jezus Christus, waaraan wij deel hebben gekregen. Het is dus een echte voorafschaduwing van het nieuwe verbond in het algemeen. En de roeping van de gemeente in het bijzonder. En dat kan niet anders. Deze Eliezer is namelijk een beeld van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En u weet dat het hoge priesterschap van het Nieuwe Verbond benadrukt wordt juist in onze bedeling. Als het niks anders is dan hoge priester van het Nieuwe Verbond, priesterschap van het Orden van Melchizedek, dan praten we over onze bedeling. Dat wil zeggen, niet dat het tot onze bedeling beperkt blijft, maar onze bedeling is de eerste waarin dat priesterschap actief is. En het is ook de bedeling, de enige bedeling waarin slechts dat priesterschap actief is, omdat later ook het koningschap van het Nieuwe Verbond en dus ook naar de ordening van Melchizedek actief zal worden. Maar dat is in de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Dat onze bedeling beschreven kan worden als de bedeling waarin het priesterschap van Christus gedemonstreerd wordt. Nou ja, betoond wordt, ook tot in de toekomende eeuwen en noem maar op, hè. Daar gaat het om. Je vindt het hier dus terug. Eliezer, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, in combinatie met Damascus. Hij wordt ook genoemd bezorger van mijn huis. Maar dan moet je eigenlijk meteen uit je geheugen, want anders duurt het te lang, Hebreeën 2 lichten. En daar wordt gesproken over Mozes, de dienaar van heel het huis. En hij wordt vergeleken met Christus, die niet alleen dienaar van het huis is, maar de zoon, de erfgenaam van het huis, waarin hij getrouw was. Maar dat staat daar dus over Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Maar hij wordt beschreven als de huisbezorger Gods. Dus daar kun je mooi vanmiddag eens nakijken. Hebreeën 2. 1 eindigt met dat hij is gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Gesteld. Zet. Hij is gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In de plaats van het priesterschap van Aaron. Dus dat klopt ook weer precies, hè. En hij is daar de eigenaar van het huis, de erfgenaam van het huis. En hij is in heel dat huis getrouw, want hij is een getrouw hoge priester. Enzovoorts. Nou, dan staat er dus dat Abraham zegt: Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga, de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Dit kinderloos heen gaat daar dus ook al op het einde van de oud-testamentische geschiedenis van Israël. Of moet ik zeggen, de dood van de Israëlitische staat. Of van het volk Israël, als zodanig. Het is er niet meer. Abraham is dan kinderloos. Bedenk daarbij dat kinderloos niet wil zeggen, niet hoeft te betekenen, dat iemand geen kinderen gehad heeft, maar betekent dat hij geen kinderen heeft. Ja, dat zeg ik met opzet. Omdat we daarna nog zo'n figuur tegenkomen van wie staat hetzelfde woord gebruikt wordt, bij wie hetzelfde woord gebruikt wordt, kinderloos. Namelijk Gonias, Jegonia, Gonia, of hoe je maar heet mag. Ja. De laatste generatie uit het huis van David die ooit op de troon gezeten heeft. Ja. Niet de laatste koning. Ja. Heb je de vorige keer ook gedaan?
Ja.
Gonia. In ieder geval, die stierf kinderloos, maar het schijnt, want het blijkt dat hij wel degelijk kinderen gehad heeft, maar die moeten vroeg overleden zijn. Misschien wel gedood toen die ballingschap inging of zo. Maar hij was kinderloos.
Ging je verband met Nathan vorige keer, kun je dat vertellen?
Ja, ik herinner me nu zoiets, ja. Over die twee geslachtslijnen, ja, hè. Ja. De lijn via Nathan en de lijn via Salomo in verband met Matthäus. Hè? Ja, of daar nou weer bijgekomen ben toen, weet ik ook niet. Maar dat doet er niet toe. Maar dat is de gedachte. Abraham is kinderloos. Dat wil zeggen, er zijn geen kinderen meer, profetisch gezien. En de bezorger van mijn huis is deze dames kinder Eliezer. Dat is de hoge priester van het nieuwe verbond eigenlijk. Maar er moeten nog meer komen dan. Want als hij maar alleen is, ja, dan is er verder niks. En dat klopt precies, want van Christus staat. Maar dat is niet eens Hebreeën 2, maar Hebreeën 1. En dat heb ik al aangehaald vanmorgen. Namelijk, dat hij zou sterven, opstaan uit de dood. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Zouden er veel meer zijn. En in het midden van een grote gemeente zou hij lof zingen en dat soort uitspraken. Hebreeën 1. Kunnen we meteen ook even meenemen vanmiddag. He? Ja. Niet alleen maar de Heer, maar er zouden meer zijn. Nou, hier staat dat ook. Het is alleen maar deze Damaskener Eliezer. Die dus ook inderdaad beschouwd wordt als de zoon van het huis. De erfgenaam van het huis. En dus de zoon van Abraham. Maar de zoon van Abraham zou zijn... Niet Ismaël, niet Isaac.
Niet twee samen.
Het staat.
Maar Eliezer staat dus hier in de positie van Isaac. En daar gaat het om. Als je dat alles bij elkaar neemt, de drie... Dat heb ik u wel eens verteld. Ik heb toch wel eens verteld... Als je alleen Aaron de hoge priester hebt, dan is hij een beeld van... Hij is het oude verbond, maar is een beeld van het nieuwe. Hè? En als je Aaron en Eliezer bij elkaar, Eliezer, zijn zoon bij elkaar hebt, dan is dat Aaron voor heel het priesterschap van het oude verbond. Daar hoort hij ook bij, maar hij is er dan ook een type van. En Eliezer is dan een beeld van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Zie je, doordat er één bij komt, wordt de functie van de eerste beperkt. Komt er nou nog één bij, want dat kan, dan worden het ineens drie. Dan heb je Aaron staat voor het hoge priester van het oude verbond. Eliezer staat voor het hoge priesterschap van het nieuwe verbond met betrekking tot de aardse gang van zaken. En dan heb je de derde, dat is Pinhas. En die is dan een beeld van het hoge priesterschap in verband met de roeping van de gemeente, de hemelse kant van het koninkrijk. Maar is die laatste er niet bij, Pinhas, dan heb je gewoon Aaron en Eliezer. En dan staat Eliezer dus net zo goed voor de hemelse kant van het koninkrijk, voor de gemeente. Daar hebben we het nu dus ook over. Maar wat ik alleen maar probeer te vertellen, is dat als er meer bijkomen in de reeks, dan wordt de betekenis van elk deel ervan beperkter. Dat is een heel normaal verschijnsel, dat is een heel elementair taalkundig verschijnsel. Dat een woord alleen krijgt, als een woord alleen staat, heeft het de grootst mogelijke betekenis. Dat is alleen in het woordenboek dus. Nog een slecht woordenboek ook trouwens dan. Want in een goed woordenboek staat een woord nooit alleen. Wordt altijd eens voorbeeldzinnen gegeven. Maar goed, maar als een woord ergens gebruikt, in zinnen, in context dus. Hè, dat kan wat willekeurig wel boek zijn dus. Dan wordt de betekenis van het woord beperkt, niet vergroot, maar beperkt door wat erbij staat. Door de context. Dan wordt het smaller gemaakt. En dat is altijd zo. En dat is met dit soort typen dus ook zo. Staat Aaron alleen, dan is het groot. Staat er nog wat anders bij, dan wordt het smaller, smaller, smaller. Nou goed, dan wilde ik zeggen. De zoon van Abraham, Ismaël, Isaac. Maar daarboven, en in die zin dus ook daarvoor, hoger dan dat, Heer Jezus. En als je ze zo hebt, dan staat Ismaël voor het volk onder het oude verbond. De slaaf. Noem maar wat voorbeelden in de slaaf. Isaac staat voor Israël onder het nieuwe verbond, straks in de toekomst. Bij de wederkomst van Christus. En Eliezer, want er was ook een zoon van Abraham. Staat hier. Zelfs de hoogste, de eerste. De dames kennen. Staat voor de gemeente. Maar alleen als je ze zo alle drie bij elkaar hebt natuurlijk. Dan moet ik eerlijk zeggen. dat ze nauwelijks alle drie bij elkaar voorkomen. Dus het wordt erg moeilijk, maar niettemin, zo ligt dat. Nou, verder zal ik er niks over zeggen, want het is nou ons onderwerp niet. Maar er staat inderdaad in vers 3, voort zeide Abraham, vers 3 dus van Genesis 15, voort zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn, maar er staat, de erfgenaam van mijn huis zal mijn bezitter zijn. Maakt niks uit hoor, de bestrekking blijft gelijk. De vertalers hebben wat woorden door elkaar gegooid. Zoon betekent namelijk erfgenaam. En dus staat er, de erfgenaam van mijn huis, maar er staat inderdaad zoon. De erfgenaam, de zoon van mijn huis, zal mijn bezitter zijn. Dat wil zeggen, die krijgt straks al mijn spullen. Maar Eliezer wordt dus uitdrukkelijk zoon van Abrahams huis genoemd. En daarmee zoon van Abraham. Hij is de erfgenaam op dit moment. En voorlopig. En hij blijft dan ook een belangrijke functie houden. Wel, er wordt dan gezegd, nee, er komt nog een ander, een die uit uw lijf voortkomen zal. Dat gaat dan over Isaac en daarmee over de bekering van Israël straks in de toekomst. Maar niettemin wordt aan deze Eliezer de complete erfenis toegeschreven. En zo blijft het uiteraard ook. Die Eliezer als zoon van Abraham. Wel, wie is het zaad van Abraham? Wie is de zoon van Abraham? Makkelijk genoeg, Christus, de opgewekte uit de dood, de hoge priester van het nieuwe verbond, de bedelaar, met zijn positie in de hemel. En dat is Eliezer. En nu wij hem kennen, kan hij meteen van het toneel verdwijnen. Dat doet hij ook. Min of meer, tot in Genesis 24 aan toe. Daar zijn we iets van 40, minstens 40 jaar later trouwens. En of hij toen nog Eliezer heette, weet ik ook niet. Maar daar staat, Abraham was oud en bedaagd. En de Heer had Abraham in alles gezegend. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis. Regerende over alles wat hij had. Leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heer en de God des hemels. Enzovoorts. Dat gij voor mijn zoon geen vrouw nemen zult van de dochter der Canaanieten. Als je dan bedenkt dat Isaac hier een jaar of 40 is. En dat hij dus niks te vertellen heeft. Nou, bijna niks. Want Eliezer is de baas. Nou, de knecht van Abraham die over heel zijn huis was. Zijn naam wordt nu niet eens meer genoemd. Maar dat geeft niet. Wij kennen hem namelijk. Hebben jullie? Dat is dus, dat blijft dus Eliezer Christus, de hoge priester aan de rechterhand Gods. Degene die verborgen is in de hemel zelf, wiens naam dus nu ook niet meer genoemd wordt. Maar aardig is natuurlijk wel dat de man twee keer in de geschiedenis optreedt. Hè? Wel degelijk. En één keer onder een naam. Dat is moeilijk hoor. Ja, nee, ik wijs nu, ik denk dus nu weer, gaan we weer al het verhaal aan die twee apostelen uit Johannes 1 onder één naam, Andreas. En de twee Emmausgangers onder één naam, Cleopas. Hè? Dat verhaal, hè? Ja. Nou goed, een beeld van het eerste geboorterecht, dus het dubbele deel, maar het heeft maar één naam. En de twee mannen in de gevangenis van Filippi onder één naam, die is iets moeilijker. Saulus en Saulus. Zij Sinas en Sinas.
Oh.
Ja. Het zijn twee mannen met één naam. Paulus en Silas zeggen wij dan, dan kunnen we ze aan elkaar houden. Maar het was dus Saulus en Saulus. Volstrekt hetzelfde. Nou goed, enzovoorts. Je vindt het zo'n beeld hier dus min of meer ook terug. Maar het is Eliezer die verantwoordelijk is voor de vrouw van Isaac. Oftewel, het is Eliezer die verantwoordelijk is voor hoe straks in de toekomst Israël, een bekeerd Israël, gestalte zal krijgen hier op aarde in deze zienlijke wereld. En dan praten we ineens over de vrouw, hè? Het gaat over de toekomst van Israël. Maar de Eliezer is dus uiteraard in de eerste plaats Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En in de tweede plaats, want het komt er nou achteraan natuurlijk, de gemeente. Het huis van de hoge priester. We maken nou een deel uit van de hoge priesters, omdat we het huis van de hoge priester zijn. En daarom is Eliezer weliswaar in eerste instantie het type van Christus, maar in tweede instantie ook Christus en de gemeente als eenheid, als één geheel. Het is ook een andere manier om het te zeggen. We kunnen ook zeggen Eliezer, dat doe ik ook sommige mensen geruststellen. Eliezer is een type van de Heilige Geest. Maar dat is hetzelfde. Het verklaart namelijk niks, zolang je niet verklaren kunt of wilt wat de Heilige Geest is. Als je dat wil weten, wat de Heilige Geest is, de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Dus bedoel, dan zijn we toch weer rond. Dat is het, hè?